zullen we dat gedeelte lezen uit Lucas 18. Ik begin, ook op verzoek van Johan, Lucas 18, vers 26. En zij die dit hoorden, zeiden, wie kan dan zalig worden? Hij echter zei, de dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God. En Petrus zei, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Hij nu zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u, dat er niemand is die huis of ouders of broers of vrouw of kinderen verlaten heeft om het koninkrijk van God, die niet het veelvoudige zal terugontvangen in deze tijd en in de wereld die komt, het eeuwige leven. En hij nam de 12 bij zich en zei tegen hen, zie, wij gaan naar Jeruzalem en alles wat geschreven is door de profeten zal aan de Zoon des Mensen volbracht worden. Want hij zal aan de heidenen worden overgeleverd en bespot worden en smadelijk behandeld en bespuwd worden. En zij zullen hem doden nadat zij hem gegeeseld hebben en op de derde dag zal hij weer opstaan. En zij begrepen echter niets van deze dingen en dit woord was voor hen verborgen en zij begrepen niet wat er gezegd werd. In het bijzonder de versen vanaf 31 tot 34 zal Johan straks iets meer gaan zeggen. Maar ik dacht ook zelf aan het vervolg van dit hoofdstuk over de blinden in Jericho. Het gebeurde nu, toen hij dicht bij Jericho kwam, dat een zekere blinde aan de weg zat te bedelen. En toen hij de menigte voorbij hoorde gaan, vroeg hij wat er aan de hand was. En zij vertelden hem dat Jezus, de Nazarener, voorbij ging. En hij riep en zei, Jezus, Zoon van David, ontfermt u over mij. En zij die vooraan liepen, bestraften hem, opdat hij zou zwijgen. Hij echter riep des te meer, Zoon van David, ontferm u over mij. Jezus nu bleef staan en beval dat men hem naar hem toe zou brengen. En toen hij dichtbij gekomen was, vroeg hij hem, wat wilt u dat ik voor u doen zal? En hij zei, Heere, dat ik ziende mag worden. En Jezus zei tegen hem, word ziende, uw geloof heeft u behouden. En onmiddellijk werd hij ziende en hij volgde hem, terwijl hij God verheerlijkte en al het volk gaf God de eer. En toen hij dat zag, wat is het heerlijk, als de Heer roept, word ziende. Hij heeft ons als arme verloren zondaars geroepen, gekocht en betaald. En wij mogen van Jericho opgaan naar Jeruzalem. Uit deze wereld zijn we genomen en we mogen hem straks zien in heerlijkheid. Het hemels Jeruzalem. Wat is het dan bijzonder dat deze man zelf zegt, Jezus, Zoon van David, ontferm u over mij. Hij zag zijn zondigheid en hij zag zijn, in figuurlijke zin natuurlijk, zijn blindheid. Hij had de Heer nog nooit gezien, maar ze hadden hem erover verteld. En dan zijn er toch mensen die dat af willen houden. Nee, dat is niet voor jou. Die Nazarener, die man die uit Nazareth komt, dat is niet iemand voor jou. Maar dan worden ze bestraft. Dan worden ze weggeduwd door de Heer zelf. Hij zegt, laat hem bij mij komen. En dan zegt die blinde man nogmaals, Zoon van David, ontferm u over mij. Hij zag zijn zwakheid, zijn moeite, zijn blindheid. En zo geneest de Heer hem. Hem komt ook alle eer toe. Want hij gaat mee met de Heere Jezus van Jericho naar Jeruzalem.
Zo, ik heb een horloge gekregen van broeder Henk. In Afrika is het zo leuk, ze zeggen, jullie hebben de horloges, maar wij hebben de tijd. Zo heb je allebei wat, hè. Het is wel heel leuk, want Henk en ik hebben op dezelfde school gezeten in Leerdam. Maar dat is al meer dan 50 jaar geleden, Henk. En nou zien we elkaar elke keer terug als broeders. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Ik wist natuurlijk niet dat Henk ook tot geloof gekomen was. En jaren later, toen ik hier mocht komen spreken, toen ontmoette ik Henk weer. En we zijn met elkaar op weg naar het Nieuwe Jeruzalem. Jullie hebben me een poosje, sommige van, of de meeste van jullie hebben me een poosje niet gezien. Maar dat is niet mijn schuld hoor. Ik vroeg, jongens, ik heb toch niks verkeerd gedaan? Maar dat was niet het probleem, zei Bas. Dus ik ben blij dat ik er vanavond weer mag zijn. En hij zei zelfs, we gaan je meer uitnodigen. Dus dan moet ik wel mijn best doen, anders duurt het weer 2 jaar. Heerlijk. Toch wil ik graag ook, voordat ik naar het stukje ga, even toch Lucas schilderen. Lucas was geen Jood. Hij is de enigste schrijver van het Nieuwe Testament die geen Jood was. Hij is hoogstwaarschijnlijk, want ik heb hem natuurlijk ook niet gesproken, kwam hij uit Antiochië en is hij tot geloof gekomen door Paulus. En er is wel iets heel moois tussen Paulus en Lucas. Want Lucas en Paulus, daar was een harmonie tussen die twee broeders. Waar allebei hadden ze een goed verstand. Maar Lucas, dat was een dokter. En ik geloof dat Lucas het menselijke instrument is geweest om die Paulus op de been te houden. Want als je een pak slaag gehad hebt, heb je geen dominee nodig, maar dan heb je wel een dokter nodig. En die Lucas die was altijd bij hem. Uiteindelijk zegt Paulus, als hij in de gevangenis zit in Rome met Nero op de troon, Lucas is mij van veel nut. En dat bemoedigt me. Dat ik tot het einde van mijn leven nuttig mag zijn. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor die ander. Lucas heeft 2 boeken geschreven in de Bijbel. En als je de versen optelt, heeft hij meer geschreven dan Johannes. En heeft hij ook meer versen geschreven dan Paulus. Hij heeft een vierde van het hele Nieuwe Testament geschreven. En wat ik nog meer wil zeggen van die 2 boeken, dat is eigenlijk heel belangrijk dat we eventjes, voordat we naar het onderwerp gaan, Handelingen 1 vers 1 lezen. Even Handelingen 1 vers 1. Want Lucas en Handelingen, ja, dat was eens 1 boek. En wat ik zo mooi vind, want we gaan nu ook weer naar de geboorte van de Heere Jezus. Wat dat betreft is het onderwerp vanavond eigenlijk met een grote sprong naar het einde toe. Maar we zijn eigenlijk bezig met de voorbereidingen. Ik heb afgelopen zondag gesproken over Zacharia, Elisabeth, de geboorte van Johannes, de aankondiging van Maria. Dat gebeurt allemaal in hoofdstuk 1. In Handelingen 1 zie je ook allemaal voorbereidingen. Er zijn geen 12 apostelen meer, want Judas heeft zelfmoord gepleegd. Er wordt een lot geworpen. Matthias komt erbij. De Heer Jezus predikt nog 40 dagen over het koninkrijk. En zoals je in Lucas 1 de voorbereidingen hebt en in Lucas 2 de geboorte, zo zie je in Handelingen 1 de voorbereidingen, alles moest kloppen. En in Handelingen 2 de geboorte van de gemeente. En dan moet u even kijken naar hoofdstuk 1 vers 1. Het eerste boek heb ik gemaakt, O Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Nou, dit is zo'n revolutie als je dit pakt. Het werk van de Heer Jezus is begonnen in een fysiek lichaam in Lucas 2 in Bethlehem. Maar dat werk van de Heer Jezus wat begonnen is in Bethlehem, dat gaat vandaag door datzelfde leven in wie? In het geestelijke lichaam. Zijn gemeente. En dat is belangrijk. Pas toen stuurde ik een mooi filmpje, maar dat begreep ik allemaal niet, naar Bas. Maar dat was een filmpje van Facebook. Maar die doet het niet als hij geen Facebook hebt. Ja, dat snapte ik niet natuurlijk. En toen had ik er, was een filmpje over dat de Heer Jezus, die voor ons gestorven is, in ons is komen wonen om door ons heen te gaan leven. En toen schreef ik alleen maar Jezus in Bas. Ik denk, de rest begrijpt hij wel als hij het filmpje ziet. Nou heeft die arme broeder het filmpje nooit gezien, maar hij vond het toch leuk. Kort en krachtig. Jezus in Bas. Dat is het, hè. De Heer Jezus, die voor mij gestorven is, op het kruis van Golgotha, is in mij komen wonen om door mij heen te gaan leven. Dat leven van de Heer Jezus, wat begon in Bethlehem, dat gaat door in zijn gemeente. En dat is echt een revolutie als je dat inziet. Dat de schepper van hemel en aarde in mijn hart is komen wonen. Nou, het evangelie van Lucas is een schitterend evangelie. Ik heb nog geen avond bij u, bij jullie geweest, dat ik niet in het evangelie van Lucas zat. En we zitten er nog steeds in. Het is een heel rijk boek. Zie de mens. Het gaat bij Lucas als een liefdevolle dokter om mensen. En broeders en zusters, toen ik tot geloof kwam in Israël, ik was een boerenjongen en voor mij waren dieren het belangrijkste, voordat ik ging geloven, paarden en koeien. Maar nadat ik ben gaan geloven, kwam opeens mensen in beeld. Ik ging van mensen houden. En daarin wist ik, er is een verandering in mijn hart. En dat zien we zo mooi bij dokter Lucas. Hij is zo begaan met de zwakken. Hij is zo begaan met de mensen in Israël. De blinden, de lammen. Hij is begaan met de mensen. En dat vind ik ook zo mooi als je het evangelie van Lucas leest. Nu komen we in hoofdstuk 18 en dat is zulk een schitterend hoofdstuk. En eigenlijk doet het niet zijn recht als je er alleen maar een stukje uithaalt. Het is zo belangrijk in het lezen van de schrift dat je het ook in zijn verband leest. En wij moeten ook van dat af dat wij de Bijbel lezen binnen de hoofdstukken. Want die hoofdstukken zijn niet geïnspireerd. Expres moet je dat eens een keer doen, dat je gewoon door blijft leven. Want soms, omdat je dat hoofdstuk leest, mis je een sleutel. Die hoofdstukken zijn niet geïnspireerd. Ook wat er boven staat is niet geïnspireerd. En dat is zo belangrijk. Nou, in Lucas 18 begint het over dat we moeten blijven bidden. En de moed niet verliezen. En nu we ook naar de geboorte van de Heer Jezus gaan, dan begint dat met Zacharia in de tempel. En dan zegt de engel Gabriel, uw gebed is verhoord. Maar dat was een gebed, dat was al 20 jaar oud. Want hij zegt, ja maar ik ben oud. Dat had hij al lang niet meer gebeden voor een kind. Dat gebed was misschien wel 30 jaar oud. Die gebeden die hij toen met zijn vrouw naar de hemel heeft gebeden. Maar die liggen voor Gods troon. Broeders en zusters, neem deze bemoediging mee. Er is niet één gebed wat verloren gaat. En als u zegt, ja maar de Heer heeft mijn gebeden niet beantwoord, moet je niet zeggen niet. Nog niet. Er komt een tijd dat je gaat zien dat God aan het werk is. Want hij is altijd aan het werk. En dat is het eerste. Het tweede wat ik ook in dit hoofdstuk zo mooi zie is, ja, hoe ga je naar God toe? Ga je naar God als een eigen gerechtige fariseer of ga je naar God met een gebroken hart? Nou, als je met je eigen gerechtigheid gaat, dan ontvang je niets. Maar als je gaat met een gebroken hart, dan krijg je genezing. Want waar woont de Heere? De Heere woont in de hemel en bij de gebrokenen van hart. Jesaja 57 vers 15. En dat is het tweede, dat is ook weer zo'n schitterend gedeelte. Nou, en dan het koninkrijk, ja, is voor de kinderen, voor de kleine. De kinderen zijn zo belangrijk voor de Heer. Er was dus iemand die zei, Er zijn 2,5 mens tot geloof gekomen. Toen zei iemand, oh, dus 2 volwassenen en een kind. Hij zei, nee, 2 kinderen en een volwassene. Want wij hebben de helft of 2/3 er al op zitten. En zij hebben nog een heel leven voor zich. Oh, dat we maar aandacht geven aan onze kinderen en aan onze kleinkinderen. En aan de, ja, aan de kinderen van deze wereld. En dan komen we bij die rijke jongeling. En die rijke jongeling, dat vind ik wel mooi. Er staat in Marcus, Jezus had hem lief. Vaak krijgen wij getuigenissen te zien op de televisie van drugsverslaafden en criminelen. En die komen dan tot geloof en ze zijn zo blij en wij zijn blij met hen. Maar hier is een nette jongen. Een jongen die de wet houdt, die zijn vader en moeder eert. En die heeft de Heere ook lief. Amen. Want dat vind ik wel heel mooi. Hier komt een jongen, die komt naar Jezus toe. En hij miste nog iets. Hij miste dat eeuwig leven. Dat zou hem wel passen om eeuwig verder te leven. Maar hij was vol van zichzelf. Hij zegt, dit alles heb ik gehouden. En wat krijg je als je met zulk een houding naar de Heere gaat? Dan krijg je de spiegel. En welke spiegel? De spiegel van de wet. En dan zegt de Heer, er is 1 ding wat ontbreekt. Hoe goed je ook bent, hoe netjes je ook leeft. Er is altijd 1 ding dat ontbreekt. En daarin komen wij allemaal tekort. En dan zegt de Heer tegen die rijke jongeling, die alles mee heeft, verkoop de boel. En toen kwam het eruit, hij zat eraan vast. Rockefeller heeft eens gezegd, over geld, deze is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Rockefeller, wanneer word je nou eens gelukkig? Hij zegt, als ik er nog een miljoentje bij heb. Nou, dan zit je dus vast aan het spullen. En er is niks verkeerd aan bezitting, er is niets verkeerd aan geld. Abraham was rijk, David was rijk, Salomo was rijk. Maar heeft het bezit jou? En hij viel door de mand. En hij wandelde weg. En wat ik nou zo mooi vind, de Heere Jezus verlaagde de lat niet. Misschien zeiden de discipelen, joh, had hem toch gehouden voor de collecte? Rijke jongeling, die kunnen we toch goed gebruiken bij ons team? Nee. En de Heere zag hem gaan en hij maakte die keuze. En daarin is de mens ook geschapen naar zijn beeld met een vrije wil. Wij kunnen onze eigen keuze maken. En dan reageert Petrus daarop. En die Petrus die zegt tegen de Heer, moet u kijken vers 28. Wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Nou, wat ik wel belangrijk vind, de Heer Jezus zet hem niet op zijn plek. Dat kan die wel hoor. Weet je nog dat de Heer Jezus zegt tegen Petrus, ik moet naar Jeruzalem. Ik moet sterven en na 3 dagen moet ik weer opstaan in Matteüs 16. En dan zegt Petrus, geen zins, Heere. En wat zegt de Heere tegen Petrus? Satan, achter mij. Dus hij kon hem heel goed confronteren. Want dat woord Satan heeft hij nooit tegen de Farizeeërs gezegd, maar wel tegen Petrus. Dus deze vraag was geoorloofd. Het was ook zo. Hij had zijn netten achtergelaten. Hij had zijn vis achtergelaten. Hij had zijn werk achtergelaten. En hij had ook een vrouw en een schoonmoeder. En hij zegt, wij hebben alles achtergelaten en wij zijn u gevolgd. En dan geeft de Heere die prachtige woorden. Kijk eens wat hij zegt in vers 30. Die niet veel... Hij nu zei tegen hen, voorwaar ik zeg u dat er niemand is die huis, ouders, broers, vrouw of kinderen verlaten heeft, om het koninkrijk van God, die niet veelvoudig zal terugontvangen in deze tijd en in de wereld die komt het eeuwige leven. Houd dat vast, deze tijd, vandaag en voor de toekomst. Wij kunnen nooit zoveel geven als God kan geven. En natuurlijk, er is een prijs in het volgen van Jezus. Er is een prijs. Maar als je het vergelijkt met datgene wat je ervoor terugkrijgt, is het geen prijs. Ik weet nog goed dat Henk Binnendijk die worstelde om zijn leven te geven voor het evangelie, want hij was in hetzelfde bootje als ik. Zijn vader verwachtte van hem dat hij de zaak over zou nemen. Ik heb die spanning ook gehad. Verwachtte mijn vader ook. Ik hoefde niet in dienst, want ik was de kostwinner van die melkzaak daarin gehorken. En deze stress heeft Henk Binnendijk ook gehad. En toen kreeg hij opeens een woord uit de hemel. De Heere zei tegen hem: maar Henk, ik vraag niks van je. Ik bied je wat aan. Ik bied jou wat aan. Het is geen offer om mij te volgen. Ze zeiden tegen Cliff Richards een keer: beste Cliff, nou heb jij als populaire rockzanger gekozen voor de Heer Jezus. Stel je voor dat het niet waar is. Stel je voor dat het allemaal fabeltjes zijn. Weet je wat Cliff Richards zei? Dan zou ik toch voor dit leven gekozen hebben. Dan zou ik toch voor dit leven gekozen hebben. Want dit leven, wetende, ik ben vergeven. Ik heb de mooiste persoon van het universum in mijn hart. Ik heb hoop. Ik heb een toekomst. Ik ben gezegend met alle geestelijke zegeningen. Ik heb een open weg naar de hemel. Ik ben een zoon van God. Ik ben een dochter van God. Ik ben geliefd door hem. Dat leven is echt een leven van overvloed. Weet je, lieve broeders en zusters, ik ken de Heere nu persoonlijk 45 jaar. Mijn verwondering groeit nog steeds. Jazeker, daar had Paulus ook last van. Hij geeft zijn getuigenis de eerste keer in Handelingen 9. Hij zegt: ik was op weg naar Damascus en ik zag een licht. Later zegt hij: ik was op weg naar Damascus en ik zag een stralend licht. Uiteindelijk zegt hij in Handelingen 6: ik was op weg naar Damascus en ik zag een licht stralender als de zon. En dat is nu zo mooi. Religie is vreselijk saai. Maar wandelen met de Heere, dat is een groot avontuur. De eerste persoon die wandelde met de Heere was Henoch. Wanneer begon hij te wandelen met de Heere? Toen die vader werd. En toen Henoch met de Heere wandelde, leefde Adam nog. Ik denk dat hij wel eens aan Adam gevraagd heeft: Adam, hoe was dat toch om met de Heere te wandelen in het paradijs? Maar lieve broeders en zusters, buiten het paradijs is het mogelijk om iedere dag te wandelen met hem. En als je samen wandelt, dan ga je dezelfde richting en dezelfde snelheid. En dat is zo heerlijk. Ik wandel in het licht met Jezus. Ik was natuurlijk iemand die niemand kende in Nederland toen ik hier voor het eerst kwam. En toen kwam ik in contact met Fijke Terveld, toen gingen we een wandelingetje maken. Toen zei Fijke tegen mij: ik zal het nooit vergeten. In dit bos heb ik vlak na mijn bekering ook alleen gewandeld. En toen had ik mijn opwekkingsbundeltje bij me. En toen zong ik met luider borst. Luide stem. Ik wandel in het licht met Jezus. En het duistere pad ligt achter mij. En die wandel met Jezus, dat is een leven in overvloed. En dat kun je overal met hem wandelen. In het begin vallen en opstaan. Maar uiteindelijk wordt het net zo natuurlijk als ademen. Iedere dag hou ik de hand van mijn vrouw op feest. En dan beginnen we de dag met de Heere. En dan danken we hem dat hij in ons woont en door ons wil leven. En dat hij ons zal leiden, dat hij voor ons uit zal gaan. En aan het eind van de dag geven we elkaar weer een hand. En dan zeggen we: dank u wel, Heere. Het was zeer goed. En zo leef je dag voor dag. Want dag voor dag draagt hij ons. En dat is ook zo heerlijk. Het is een relatie, een liefdesrelatie met een liefdevolle heiland. En het onderwerp vanavond, daar krijgt de liefde een overal. Want ook al sprak de Heer Jezus altijd over dat koninkrijk, dat koninkrijk van vrede ging nooit buiten het kruis om. En dat begrepen ze niet. Ik heb pas gesproken over Bethesda. En toen dacht ik bij mezelf, waarom werd er maar één man genezen in Bethesda? Want met één woord had hij al die mensen kunnen genezen. Weet u waarom? Dan had hij veel te populair geworden. Dan was er daarin niemand, in Jeruzalem niemand meer die geroep had, kruisig hem. Maar hij moest verworpen worden. Hij moest afgewezen worden. Want het probleem van het hart is het hart van het probleem. En de hele schrift spreekt daarvan. De eerste die een dier offert, die een dier slacht om de zonde te bedekken, was de Heere God zelf in het paradijs. Ze hadden bladeren om hun lichaam gedaan, maar die deden het niet hoor. En de Heere God slachtte het eerste dier. En daardoor werd hun naaktheid bedekt. Abel wandelt door in dat patroon en hij kent het principe van het onschuldige dier. Dat de zonde bedekt. Maar als je wandelt in geloof, dan krijg je altijd tegenstand. En de eerste persoon waarvan de Hebreeënbrief zegt dat hij wandelde in geloof, was Abel. Maar hij werd wel vermoord door zijn religieuze broer Esau. De grootste vijand van het evangelie van Jezus Christus is religie. Religie. Want wat vertelt religie? Als je je best doet, dan kun je de hemel verdienen. Toen ik tot geloof kwam, toen stuitte ik al heel snel tegen tegenstand. Dezelfde tegenstand die de Heer Jezus ervoer 2000 jaar geleden. Het paaslam, dat is ook een heenwijzing. En dan die vraag van Isaac. Isaac die vraagt aan zijn vader, hier is het vuur, daar is het hout, waar is het lam? Broeders, als je een keertje een druk moment heeft en je hebt niet veel tijd om de Bijbel te lezen, dan zal ik u eens vertellen hoe je heel snel de Bijbel kunt lezen. In het Oude Testament, daar is een vraag. Waar is het lam? Dat antwoord wordt gegeven door Johannes de Doper. Zie het lam Gods. En dan zegt hij iets heel nieuws. Dat is nooit eerder gezegd. Dat is de laatste oud-testamentische profeet die de zonde van de wereld wegneemt. En als we dan toch bezig zijn met openbaring, dan krijg je de derde lam. Waar is het lam? Zie het lam. Waardig is het lam. Er is er maar één. Hij is het lam dat geslacht is staande. En hij is ook de leeuw van Juda. En dat is belangrijk, want dat komt hier ook weer in terug. Als je met Joden spreekt, dan hebben ze het over twee Messiassen. Ben Josef, de zoon van Jozef, en de zoon van David. De zoon van Jozef, dat is de leidende knecht. En de zoon van David, dat is de koning. Maar waar waren ze blind voor? Zij waren blind om de schriften te zien die spraken over zijn lijden. Het probleem vandaag is dat zij blind willen blijven. En daarom hebben ze de mensen verboden om Jesaja 53 te lezen. Want Jesaja 53, daar wordt het lam een persoon. En daar kunnen ze niet omheen, want in dat ene hoofdstuk zijn 29 profetieën vervuld. In één dag. En waarom zeg ik dat? Waarom spreek ik over Abel, het paaslam, Isaac, Jesaja 53? Lieve broeders en zusters, er was een plan. Het feit dat de Heer Jezus gestorven is op het kruis van Golgotha, dat plan was al klaar voor de grondlegging van de wereld. In Openbaring 13 vers 8 was de zoon al gewillig om te gaan. En de vader en de zoon die hebben allemaal plaatjes gegeven door het hele Oude Testament. De offers, de grote verzoendag, de profetieën. Dat de Messias zal komen als een knecht, als de zoon van Jozef. Dat hij zal lijden, dat hij afgewezen zal worden en dat hij zal sterven. Maar ook dat hij zal opstaan. Dat is het hart van de evangelie. En dat werd niet begrepen. Toen ik tot geloof kwam in Israël, waren er maar 300 Joodse mensen die het aanvaard hadden. Nu zijn het er duizenden. En het groeit heel snel. Maar het is wel heel duidelijk dat de Heer Jezus, die neemt de discipel apart. En als je iemand apart neemt, dan ga je hem diep in de ogen kijken. En dan wil je zijn aandacht. En wat zo belangrijk is, de Heer Jezus, hij nam hen apart. Want hij wilde zo graag dat ze het zouden begrijpen. Maar wat lezen we? En Henk, dat heeft dat zo mooi. Ze snapten er niets van. Kijk, je kunt een bepaald Messiasbeeld hebben. En dat hadden de Joden. En als je dan iets anders zegt, dat kwam niet over. Wat is het Messiasbeeld voor het Joodse volk? Tot heden toe. De Messias komt. Die maakt een einde aan al onze vijanden. En als jij dan komt met een boodschap, ja, maar die heidenen gaan onze Messias doden. Nou, dat komt niet over. Dat kwam totaal niet over. En de Heer Jezus sprak daar constant over. Dat ik moet naar Jeruzalem. En hij had zijn blik gericht op Jeruzalem. En hij ging vastberaden richting Jeruzalem. En hij vertelt het als een feit. Het is een grote leugen om te vertellen, ja, die Heer Jezus, hij kwam met geweldige ideeën, maar het lukte niet. En ja, toen werd hij gekruisigd en hij is een slachtoffer. Nee, nee, voor de grondlegging van de wereld wist hij dat de enige weg om uiteindelijk het koninkrijk van vrede hier te brengen, moet er eerst een andere koning komen, waar hij is de koning van mijn hart. In mijn hart moet er een verandering komen. Ik moet een transfer hebben uit het domein van Satan in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. En wat was de weg daarvan? De dood. He? Want het loon van de zonde is de dood. En daarom is het zo heerlijk als we gaan denken aan de geboorte van de Heer Jezus. En centraal is de maagdelijke geboorte. Want hij zegt, Johannes zegt ook, hij kwam uit de hemel, wij zijn uit de aarde. Hij is het heilige zaad. Hij is niet geboren als een nakomeling van Adam. Daarom kan een mens niet redden. Maar hij is geboren uit God, uit de hemel. Heilig zaad, zonder zonde. En hij wist dat er voor hem een weg is. En dat begon al bij de voederbak waar hij in lag. Het lijden begon al na 8 dagen toen hij besneden werd. En zijn hele wandel hier op aarde was gepland, maar het was ook verschrikkelijk lijden. In Johannes 8 vers 41, daar lees je dat ze vertellen over hem. Hij is uit hoererij geboren. Het was een voorrecht voor moeder Maria om de kop van de slang te vermorzelen, om de Messias te brengen in de wereld. Maar er was ook een prijskaartje bij. Want haar hele leven, tot heden toe in Israël, leeft de leugen dat zij stiekem naar bed is geweest met een Romein. Die leugen leeft nu 2000 jaar later nog steeds. Weet je waarom? De duivel wil niet dat wij tot erkentenis van de waarheid komen dat zij hadden geen gemeenschap met elkaar. Jozef had totaal niets te maken met de geboorte van de Heer Jezus. Het zaad van de vrouw en de Heilige Geest zal over u komen. En dit maakt hem zo uniek. Er is geen ander dan Jezus. Hij alleen kan ons redden van onze zonden. Er is geen andere. En dat was van voor de grondlegging der wereld al reeds in het plan van God. En dat is belangrijk. Er is nog iets belangrijk. Dat was tijdens het gebed van Henk. Wat mij ook zo opviel. Zonder u kunnen wij niets. Weet je wat ook zo belangrijk is, lieve broeders en zusters? Ja, ik praat maar even vanuit mijn hart vanavond. Jullie hebben het blaadje toch, dus dan kan je dat wel lezen. Hè? Maar laat mij maar even mijn gang gaan, joh. Laat mij maar even mijn gang gaan. Weet je wat zo belangrijk is? Niet alleen was het Gods plan dat hij deze weg zou gaan van het lijden, van de afwijzing, van het onbegrip. Er is geen ander die dat kan vervullen. Want hij was het heilige zaad zonder zonde. Dat is zo uniek. Maar Er was nog iets heel moois, waar ik zo vol van ben. En dat is, toen de Heer Jezus hier wandelde, zei hij iets heel revolutionairs. Hij zegt, zonder mijn vader kan ik niets doen. Dat is toch wat. Hij heeft toch een heleboel gedaan. Maar hij zegt, ik kan van mijzelf niets doen. En dan ga je nadenken. Wij wandelen nu in zijn voetstappen. En soms heb je daar een heel leven voor nodig om dat te pakken. Maar lieve broeders en zusters, zonder hem kunnen wij niets. Wij denken bijvoorbeeld bij de schepping, God heeft de wereld geschapen. Maar dan kom je bij Johannes, dan zie je dat de Zoon het geschapen heeft, dat de Zoon het onderhoudt. Hier zie je dus een dubbel portret tussen de Vader en de Zoon die één zijn. Later legt de Heer Jezus dat uit. Hij zegt, joh, de ware wijnstok en de ranken, die brengen vrucht voort. Nou, wie brengt vrucht voort? De wijnstok of de ranken? Beide. En zo zie je die eenheid tussen de Vader en de Zoon. Maar lieve broeders en zusters, die eenheid die de Vader genoot met zijn Zoon, diezelfde eenheid is er ook voor ons. Want dat bidt de Heere Jezus, opdat zij één zullen zijn, zoals wij één zijn. Dat wij één geest met hem zijn. En dat is zo belangrijk, dat ik kan het niet, hij kan het wel, ik kan het ook. Pas schreef iemand mij, want ik had een verslag gestuurd van het werk wat ik mag doen in zijn wijngaard. Hij zei, joh, dat is veel te veel voor één persoon, joh. En toen moest ik terug zeggen, ja, maar ik doe het ook niet. Hij doet het in mij en door mij, want ik kan het niet. Ik heb eens een keer iemand ontmoet die zei, ik vind het toch zo moeilijk om te leven als christen. Ik zei, dat is helemaal niet moeilijk. Het is onmogelijk. De enige die kan leven als christen is Christus. En de Heer Jezus zegt, zonder de wil van mijn vader kan ik niets doen. Hij leefde constant in afhankelijkheid van zijn vader. En dat is ook onze roep. Dat wij gaan leren om te leven in totale afhankelijkheid van hem. En dat is wandelen in geloof. En dat is zo ontzettend rijk. Daar ben ik ook zo blij mee dat ik daar, dat daar mijn ogen voor geopend zijn. Wat is ook belangrijk, er is geen paniek in de hemel. Niets neemt hem bij verrassing. Dat is ook zo belangrijk. Laten we dat even lezen in Handelingen, hoofdstuk 2, vers 22. Daar ga je dan ook zo in rusten, hè, als je dat gewoon voor je eigen leven aanvaardt. Wat zegt Petrus daar bij de geboorte van de gemeente? Handelingen 2, vers 22. Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Jezus de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet, deze Jezus die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. Nou, hier zie je twee wegen. Je ziet hier het werk van de mens en je ziet hier ook het werk van God. En het geschiedde in de dagen van Augustus, hè, dat het volk geteld moest worden. En wat gebeurt er? Met een speer van Rome in de rug van Jozef en Maria, die in hoge verwachting was, gingen ze van Nazareth naar Bethlehem. Nou, die Augustus was echt niet bezig om de profetieën te vervullen. Die Augustus was bezig om meer belasting te innen. Maar toch was die Augustus een werktuig van de Heere God. Want er staat in Micha 5 dat de Messias geboren moet worden in Bethlehem. Nou, als we dat principe nu ook meenemen, dat wat er ook gebeurt in deze wereld, uiteindelijk komt de Heere God tot zijn doel. Je moet er soms wel even voor wachten, net zoals Zacharia en Elisabeth, maar eind goed, al goed. Na openbaring 20 komt echt openbaring 21. En wat staat er in openbaring 21? De orde van de oude dingen is voorbij. En daar mag je in rusten. Daarom leef je anders als de mensen van de wereld. De mensen hadden lelijk gedaan tegen de Heer Jezus. Ze hadden hem geslagen, ze hadden hem gekruisigd. En de duivel dacht dat hij het overwonnen had. Maar het was zijn grootste nederlaag. En de Heere God, die wist dat al van tevoren. De Heer Jezus wist dat al tot in detail wat ze met hem zouden gaan doen. Hij had ook Psalm 22 zelf geschreven. En Jesaja 53 heeft hij zelf geschreven. En die voorkennis, daar, als je daarin gaat rusten, dan leef je lichter. Dan leef je lichter. Het was Gods plan. Er is geen andere weg. Hij leefde in totale afhankelijkheid. En uiteindelijk werkt alles naar zijn raadsbesluit. Wat wil ik nog meer meegeven deze avond? Wel, wat ik zo belangrijk vind, is dat lijden van de Heer Jezus, daar mag je best eens een traantje voor laten. Want hij deed dat vrijwillig. Hoe slecht is hij niet behandeld? En dan komt er toch een stukje troost in je hart. In Hebreeën 12 worden wij ook gedisciplineerd. Dat is een teken van zijn liefde. Maar wij hoeven nooit zo te lijden zoals hij geleden heeft. Hij is onze voorloper. Hij is verder gegaan dan één van ons ooit zal gaan. Hij heeft zijn eigen leven gegeven, zijn bloed. Dat heeft hij voor ons overgehad. Maar het ergste wat hem overkomen is, omdat ik al reeds verteld heb over die afhankelijkheid tussen de Vader en de Zoon. In de schepping waren ze samen aan het werk. Dat lezen we in Johannes 1. Maar toen hij ons vrijkocht, was hij alleen. En van alle eeuwigheid af is die hechte, harmonieuze relatie tussen Vader en Zoon gebroken geweest. Wat riep de Heer Jezus van het kruis? Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Nou, dat was zo diep. Dat had hij nooit eerder ervaren. En waarom moest God zijn Zoon verlaten? Om onze zonde te dragen. Hij werd tot zonden op het kruis. En er is een heilig God. En een heilig God kan niet zijn waar zonde is. Hij moest zich terugtrekken. Zodat de Zoon al onze zonden op zich kon nemen. En was het genoeg? Daar hebben we de opstanding. Als de Heer Jezus offer op dat kruis die ene keer niet genoeg geweest was, dan was de Heer Jezus nooit opgestaan uit de doden. En dat is het hart van het evangelie. Hij is opgestaan. Hij leeft. Hij heeft de laatste vijand overwonnen. Hij heeft alle zonden betaald. En door het geloof ontvangen wij de rechtvaardigheid van God. En als de Vader naar ons kijkt, dan ziet hij het volmaakte werk van zijn Zoon. En dat is onze positie, broeders en zusters. Je moet morgen positie denken. Als de Vader naar mij kijkt, dan ziet hij zijn volmaakte Zoon. Niet door eigen werken, maar door het geloof. Aanvaard ik zijn zondeoffer. Het is wel erg bemoedigend dat, we hebben het vanavond erover gehad, dat Jezus doorwandelde. Hij kreeg geen bijval van de discipelen. Dat staat er ook, ze snapten het niet. En toen kwam hij in Jericho. Nou, Jericho, dat staat voor de wereldse stad. En er was één blinde man, die niet kon zien. Maar hij zag heel veel, hoor. Op geestelijk gebied. Hij roept naar hem als de Zoon van David. En dat is een messiaanse titel. Dat doet ons denken aan de leeuw van Juda, de koning, de heerser, degene die wonderen kan doen. Dat staat ook in Jesaja 35. En hij blijft maar roepen, Zoon van David, Zoon van David, Zoon van David. Hij wandelde nog de weg van de Zoon van Jozef, de leidende weg. Maar daar was één persoon die geen fysieke ogen had, maar die in hem de Zoon van David zag. En dat moet de Heer Jezus zo bemoedigd hebben. Er is er één die het pakt. Er is er één die weet dat ik en ben. Ik ben en de zoon van Jozef, die onschuldig in de put gegooid wordt, die onschuldig in de gevangenis terechtkomt. Maar ik ben ook de zoon van David, de koning. En de Heer Jezus geeft hem tijd. En de Heer Jezus maakt zijn ogen ziende. Maar het belangrijkste is, hij blijft daarna niet in de wereldse stad. Hij volgt hem de weg op naar Jeruzalem. En wat ging de heiland daar voor hem doen? Wat ging hij zien met zijn verse ogen? Hij ging zien de zoon van Jozef. Hij ging zien dat de heiland die hem genezen had, voor hem ging sterven in Jeruzalem op het kruis van Golgotha. Zijn weg ging omhoog en hij ging mee met de afgewezen koning. Maar in zijn hart leefde alreeds zoon van David, de koning der koningen, de leeuw van Juda. En dat is zo heerlijk dat wij, nu wij nog zitten aan de kant van de afgewezen koning, toch loyaal blijven aan hem. Ik vind het zo mooi als David, allemaal schaduwbeelden, als David dan in de grot van Adullam komt, dan komen er allemaal gebroken mensen bij hem. Saul zit nog op de troon. En ze komen bij David en David gaat ze trainen. En het worden strijders. Het worden dappere helden. Maar hij was nog steeds de afgewezen koning, want de verkeerde koning zat nog op de troon. Nou, je kunt het lezen. Bij de voorbereidingen van de geboorte van de Heer Jezus zit Herodes als koning in Judea. In deze wereld zit nog steeds de verkeerde koning op de troon. Maar die gebroken mensen lieten zich trainen door David, de afgewezen koning, en zij werden dappere helden. Wat is het heerlijk dat we deze avond hebben. Dat wij naar de zoon van David kunnen zien. Hij is nog steeds de afgewezen koning in deze wereld. Maar dat wij loyaal zullen zijn in deze periode dat hij nog steeds afgewezen en verworpen wordt. Want er komt een tijd dat hij zal regeren. Dat zijn koningschap gevestigd zal worden. En dat wij met hem zullen regeren. En wat is het heerlijk dat wij nu al reeds hem roepen, zoon van David. Een messiaanse titel voor de wederkomst van de Heer Jezus Christus. We hebben het er vanavond ook over gehad. Het is nog nooit zo laat geweest. De Heer Jezus komt. En als wij nu al besluiten, ik wil loyaal zijn. Ik heb het begrepen, voor de wereld is het een dwaasheid. En Petrus die heeft het later ook begrepen, want hij zegt het zo mooi in zijn brieven. Eerst de afwijzing, eerst het lijden en daarna de heerlijkheid. En de andere apostelen hebben het gezien en ze hebben de wereld ondersteboven gezet. En ja, dit rijke evangelie is ons toebedeeld. De Heer Jezus is gekomen om allereerst het lam te zijn, dat de zonde van de wereld wegneemt. Maar hij is ook de leeuw van Juda. En hij zal terugkomen. En wij zullen met hem regeren. Laten we besluiten om vandaag al loyaal te zijn wat betreft de afgewezen koning. De verworpen koning. Want om bij hem te zijn is het allerbeste. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u Shabbat geven, rust geven. Het leven met die afgewezen koning is een leven in overvloed. Denk nog even aan die blinde man. Hij mocht zien en hij mocht optrekken naar Jeruzalem. En dat is het leven voor iedere gelovige. En ik hoop en bid dat deze avonden voort blijven bestaan tot hij wederkomt. Want lieve broeders en zusters, het is zo belangrijk met elkaar de hoogte, diepte, lengte en de breedte van zijn liefde te ervaren. We zijn geen eiland, we zijn een lichaam. We horen bij elkaar, we zijn met elkaar op reis en we houden elkaar vast. En het beste komt nog. Zal ik daar de Heer voor danken?